Goedemorgen, beste vrienden. Wanneer wij kunnen teruggaan naar onszelf, dan kunnen we zien of daar geluk aanwezig is. Of lijden aanwezig is. En je weet dat jouw lijden is net zo belangrijk als jouw geluk. Geluk is ook jezelf. En lijden is ook jezelf. Wanneer je geluk voor geluk kiest, en je denkt dat geluk beter is dan lijden, dan. Dan is er een oorlog in jezelf. Een oorlog tussen geluk en lijden. Een oorlog tussen goed en slecht. Daarom wanneer er lijden in ons is, wij weten dat er is, dit is lijden. Dit is lijden. Wanneer er geluk in ons is, je zegt dit is geluk. Het is geweldig om de lijden te kunnen herkennen. Zeg, dit is lijden. Als iemand die lijdt en die komt bij jou voor hulp, dan doe je ook precies hetzelfde. Dit is lijden. En jouw capaciteit om zijn lijden te kunnen herkennen, het hangt af van jouw capaciteit om jouw eigen lijden te herkennen. Als je je lijden niet herkent, kun je zijn lijden niet herkennen. En als je je geluk niet herkent, het is onmogelijk om geluk van die ander te herkennen. Je bent niet blijer wanneer geluk aanwezig is. Je bent niet droeviger wanneer lijden aanwezig is. Je weet dat lijden kan een concept zijn. En geluk kan ook een concept zijn. En als lijden geen concept is, als je de essentie van lijden kunt zien, dan zit het is precies hetzelfde als geluk. Er is niks anders dan geluk. Is het waar? Wat ik zeg, is het waar dat lijden precies hetzelfde als geluk? Nou, dat moet je ontdekken. Je moet niet meteen geloven dat het waar is. Want je gelooft het en dat helpt niet. Het helpt helemaal niks. Het helpt jou zelf niet om gewoon mij te geloven. Het is belangrijk om dat te checken. En dat is de essentie van de boeddhistische oefening. De essentie van boeddhistische oefening is niet om jouw geluk te vergroten. Dat is niet waar. Dit behoort tot de een van de grootste fouten die ik in mijn leven gemaakt heb. Ik heb mijn geluk vergroten. In de Hak Sutra zegt heel duidelijk: in de leegte is er geen geboorte, geen eind. Geen goed, geen slecht. Geen toename, geen afname. Geluk kun je niet vergroten. Groot geluk of klein geluk. In zijn essentie zijn ze precies hetzelfde. Klein geluk is net zo belangrijk als groot geluk. Als je zegt, ik ga mijn geluk vergroten. En daarin denk je al van, dit is niet genoeg. Dit geluk is niet genoeg. Ik moet een nog grotere geluk hebben. Maar klein geluk is net zo belangrijk als groot geluk. Je kunt vandaag nog naar de lezing luisteren. Je bent gezond genoeg om een opleiding te doen. Dat is geluk. Je hebt vandaag de kans om je beter te leren kennen. Dat is geluk. Je kunt nog ademen. Dat is geluk. Je kunt zo een wandeling te maken, dat is geluk. En als je dat geluk probeert te vergroten, je probeert dat geluk te vergroten, zodat je gelukkiger kan zijn. Dan maak je een fout. Je moet het niet vergroten. Je moet de essentie van geluk zien. En in de essentie, jouw geluk is precies hetzelfde als jouw lijden. Net zoals in je essentie, je bent precies hetzelfde als ik. Je bent, ik ben. Je bent precies hetzelfde als ik ben. En zodra je geluk probeert te vergroten, dan vergroot je daarmee ook je lijden. Want in zijn essentie, je geluk is ook jouw lijden. Precies hetzelfde. Ze zijn precies hetzelfde. En daarom het Hak Sutra zegt, geen goed, geen slecht. Omdat ze in de essentie precies hetzelfde is. Geen toename, geen afname. Geen geboorte, geen dood. Weisheit. Weisheit in het boeddhisme, dat is de wijsheid. Het is altijd de wijsheid van geen discriminatie. De wijsheid van gelijkwaardigheid. We weten dat in boeddhisme in boeddhisme dat wij ook over God hebben. We hebben ook over God. Brahma, God. Het leuke is boeddhisme, God is niet beter dan jij. Want in boeddhisme hechten we geen waarde aan beter en slechter. Dus we hebben ook over God. En dat werd aan de Boeddha gevraagd over God. En de Boeddha zei, God heeft vier kwaliteiten. En dat heb je ook. Heel duidelijk antwoord. God heeft vier kwaliteiten. En je hebt ook deze vier kwaliteiten. Dat is Maitri, Karuna, Mudita en Upeksha. En als je deze vier kwaliteiten hebt, als je ziet dat je deze vier kwaliteiten ook hebt, dan leef je met God samen. En de eerste kwaliteit van deze eerste kwaliteit is upeksha. De capaciteit om alles gelijkwaardig te zien. Wie je dat God aanwezig is in jouw leven, dat is best wel leuk. Want God is wijsheid, zei de Boeddha. Hij zei niet, God is oordeel. God is altijd aanwezig om te zeggen, dit is goed, dit is slecht, dit is fout, dit is goed. Doe maar goed. Dit is fout, doe dat niet. Blijf de hele dag aan jou te herinneren wat goed, wat fout is. De Boeddha zei nee. De eerste kwaliteit van God is gelijkwaardigheid. En ongeveer 500 jaar na het overlijden van de Boeddha, er was een persoon die deze leer helemaal belichaamde. Hij zei, kijk naar mij en je ziet God. Ongeveer 500 jaar na het overlijden van de Boeddha. In het mensengeschiedenis hebben wij iemand die deze onderricht helemaal belichaamde. Hij zei, kijk naar mij en je ziet God. En kijk naar jezelf, je ziet mij. En dat is upeksha. En deze man kennen we onder de naam van Jezus. Ik maak onderscheid tussen Jezus als een leraar en het christendom. In christendom is zo sterk benadrukt in verschil tussen goed en slecht. Ik mis daarin upeksha. En ik wil dat heel graag vermijden in boeddhisme. En ik praat hier vanuit mijn ervaring, vanuit mijn pijn. En ik wil je dat die pijn besparen. Ik wil die pijn sparen. Want niks is pijnlijker dan jezelf te discrimineren. Niks is pijnlijker dan jezelf te discrimineren. Niks maakt in je meer kapot dan jezelf te discrimineren. Daarom de eerste element van de achtvoudig pad, de magga. Magga is een weg. Die leidt tot het uitdoven van de oorzaken. De eerste element is is een wijsheid. Upeksha. Zonder deze upeksha als een eerste oefening herken je jezelf op basis van discriminatie. Dat is de natuur van de manas, zevende bewustzijn. Je herkent jezelf op basis van discriminatie. Bijvoorbeeld jij je herkent een slechte gewoonte van jou. En je zegt, is zo slecht. En bijvoorbeeld, ik word heel gemakkelijk boos. En je ziet dat als een slechte gewoonte van jou. En bij herkennen van boosheid, je zegt, jouw beslissing is, je moet niet meer boos zijn. Je moet vrolijk zijn. Je moet niet meer boos zijn. Boos zijn is een slechte gewoonte. Dankzij dat beoefenen van mindfulness, van bewustzijn, ben je bewust van je boosheid. En daarvoor kon je boosheid niet zien. Nu zie je boosheid. En je hebt besloten om niet boos te zijn, want dit is een slechte gewoonte. Het lijkt allemaal logisch, maar dat is nog niet boeddhistisch. Want het is nog niet begonnen met de wijsheid. Het boeddhistisch, het moet de weg beginnen met de wijsheid. En de wijsheid is de wijsheid van gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid leidt tot gelijkwaardige behandeling. In dit geval naar je boosheid toe. Dan zeg ik, dit is mijn boosheid. En dat is genoeg. En weet je wat? De aanwezigheid van boosheid is zo waardevol. Dan zeg ik, dit is mijn boosheid. En ik moet niet boos zijn, ik moet vrolijk zijn. Dan mis je, als je dat zegt en dat doet, dan mis je een hele grote kans. De kans om boos te zijn. Dat is een hele grote kans. Weet je hoe mooi het is? De kans om boos te zijn. Ik heb iemand ontmoet in de gevangenis. En hij zei tegen mij, Koen, ik ben in mijn leven nog nooit boos geweest. En dat vond ik heel jammer. Heel, heel jammer. Ik heb hem begeleid. Geholpen. En hij was pas vrij toen hij bij zijn boosheid kon zijn. Hij kwam later naar mij toe als een gelukkige mens. En zei, Koen, ik zie mijn boosheid. Ik kan het zien. Ik zie mijn boosheid. Ik kan niet met mijn boosheid leven. Is boos zijn een slechte gewoonte die je moet beëindigen? Nee. Het is geen slechte gewoonte. En als je weet dat het geen slechte gewoonte is, dan snap je upeksha. Je bent zo wijs, jouw wijsheid is zo groot, dat je tegen je boosheid kan zeggen, ik zie jou. En ik heb respect voor jou. Ik label je niet als slecht. Je bent goed nog slecht. Dat is upeksha. Upeksha, dat is upeksha. Ik belabel je niet als goed, nog slecht. En iemand die naar jou toe komt met een grote pijn. En jouw eerste reactie is niet, dit moet weg. Nee. Want je belichaamt upeksha. Dus jouw eerste reactie is niet, ik zorg ervoor dat het weer goed komt. Nee. Dat is discriminatie. Snap je? Je doet niks. Geloof mij, je hoeft niets te doen. Hoe weinig je doet, hoe meer je helpt. Hoe weiniger je doet, hoe meer je helpt. Je probeert slim te zijn, vakkundig te zijn. En je doet alles om het probleem op te lossen. Maar het grootste probleem van ons is discriminatie. Je kijkt naar zijn pijn en zijn lijden zonder enige discriminatie. Dat is upeksha. Misschien mag je nog denken van, wat mooi dat je lijdt. Maar niemand zegt dat tegen die persoon. Totdat zij jou ontmoet. Want zij keurt het af. Haar omgeving keurt het af. Vrienden keurt af. Geliefden keurt af. Jij met jouw lijden. En je bent de eerste die niet afkeurt. Zeg, is goed zo, prachtig. Mooi zo. Lijden. Zo waardevol. Dan krijg je nog niks van niks. Gisteren heb ik tijdens vraag en antwoord heb ik jou verteld van een vrouw die jonge vrouw die misbruikt was in haar jeugd. En ze zei tegen mij van Koen, ik kan niet meer normaal seks hebben. En telkens als ik succes heb, dan is er altijd pijn in mij. Dus het is heel zelden dat ik nog kan genieten van seks. En mijn eerste reactie was, wat geweldig. Dus je moet, je waardeert het heel erg wanneer het wel lukt, toch? Je waardeert heel erg. En wanneer het niet lukt, wat doet wat zegt jouw vrienden? Zeg, hij is heel liefdevol, heel geduldig naar mij toe. En ik zei, wat geweldig. Wat een fijne vriend heb je. Was een fijn moment toch? Je ziet dat je vriend zo liefdevol is. Jij wil niet en hij klacht niet. Hij aait je, hij accepteert je, hij probeert jou toch. Hij houdt toch van jou. Is toch geweldig? Zeg, ja, dat is wel zo goed. En ik zei tegen dus je hebt geluk. In jouw leven. Want ik ken mensen die ik ken veel meisjes die die op een die blijft zoeken naar dat goede momenten in seks. En je hebt het gevonden. Jij die weet dat te waarderen. En je weet het altijd. Je weet het altijd te combineren met liefde. Seks en liefde. Dankzij de pijnlijke ervaring die jij in het verleden had gehad. Waardeer je na seks ook de aanwezigheid van liefde. En ze begon te huilen en ze zei, bedankt Joen, want dit heeft niemand mij verteld. Ze probeerde altijd mijn probleem op te lossen. En ik zei, geweldig. Ik waardeer jouw sterkte. Ik waardeer de liefde van jouw vriend. En ik herken het geluk dat jullie samen hebben. Ondanks dat het niet makkelijk is. En weet je wat er gebeurde? Sinds die gesprek met mij ging het beter met haar vriend in seks. Ging het beter tussen hun, tussen haar en haar vriend. Omdat zij probeerde niet meer te veranderen. Daarvoor wel. En ik deed vrijwel niks. Ik probeerde helemaal geen probleem op te lossen. Ik heb alleen meer respect voor haar pijnlijke situatie. En zo moet je ook met je pijn en lijden omgaan. Meer respect, graag. Niet van ik kan het beter doen, ik kan het beter oefenen. Ik kan gelukkiger zijn. Nee. Upeksha. Upeksha. Je kunt zeggen dat in het boeddhisme. Mindfulness is alleen mogelijk dankzij upeksha. Is wijsheid. En wat je ziet. Het bewustzijn van jou. Heeft verzekerd, dat is nog geen mindfulness. Bewust, je bent bewust van iets, van de pijn. En dat is nog niet de mindfulness. Mindfulness is wanneer je die pijn benadert met upeksha. Gelijk de wijsheid, inzicht van gelijkwaardigheid. En als je de pijn op die manier benadert, als je het lijden op deze manier benadert, dan ontdek je. Want daarvoor, zonder die upeksha, ontdek je niet. Je probeert het lijden weg te werken. Soms in de naam van het oefenen. En mijn ervaring is, je moet dat niet doen. Je moet niet oefenen. Want dat oefenen is niet gezond voor jou. Niet gezond voor jouw geest. Ik ken mensen die te hard oefenen. Om gelukkig te zijn, vrolijk te zijn. En ik vind het heel slecht. Ik vind dat niet respectvol. Ken je iemand die altijd, telkens als je hem ziet, dan is hij altijd vrolijk, altijd lachen, altijd gelukkig. Ken je zo iemand? Heel onrespectvol. Herken je dat? Herken je wat ik zeg? Dat is heel onrespectvol. Waarom zijn wij bang voor lijden? Omdat wij denken dat lijden altijd lijden is. Is niet zo. Lijden je denkt dat lijden heeft een zaad van lijden. Boosheid heeft een zaad van boosheid. Dat is wat ik dacht. Boosheid heeft een zaad. Een zaad van boosheid. En geluk heeft een zaad. Een zaad van geluk. En alles heeft hij eigen zaad. Dat is wat ik dacht. En daarom, bij het zin van de zaad van boosheid, moet je snel zaad van geluk wakker maken. Dat is wat ik dacht. Dat is niet zo. Dat is misschien de grootste denkfout in ons denken. Kijk goed, kijk diep naar de boosheid. Die heeft precies dezelfde essentie als geluk. Maar het is mijn ontdekking. De zaden zijn leeg. En dankzij die leegte zijn de zaden, hebben de zaden dezelfde essentie. Dezelfde essentie. En alleen op deze basis kun je mindfulness oefenen. Zonder deze basis, wat je oefent, kan wel mindfulness genoemd worden, maar niet echt boeddhistisch. Je mist daarin de wijsheid. We kennen de mythe van de waarnemen zonder oordeel. Maar je oordeelt eenmaal. Dat is de natuur van de manas. Niet alleen oordelen, maar ook herkennen. Herkenning is al basis van oordeel. En daarom, wijsheid is nodig om jou een stabiliteit te geven. De wijsheid hier is de wijsheid van geen discriminatie. Wij beginnen met de wijsheid. Dus het herkennen van boosheid. Is alleen mogelijk. Je kunt de echte gedaante van boosheid zien. Als je opweet dat die boosheid gelijkwaardig is. De boosheid is gelijkwaardig aan geluk en alles. Je kunt alleen een mens zien als je weet dat dat mens gelijkwaardig is. Dat mens kan jouw patiënt zijn. Cliënt zijn, klant zijn. En je weet, ondanks met al je lijden, je pijn, je bent gelijkwaardig. En wie op eerste plaats aan mij? Aan iedereen, ook aan de Boeddha. Dankzij die pijn, ondanks die pijn, ben je gelijkwaardig. En wanneer is jouw cliënt, jouw patiënt, die andere is niet gelijkwaardig? Wanneer je zegt, je hebt een probleem. En jij hebt alleen waarde wanneer het probleem opgelost is. Dan is die ander niet meer gelijkwaardig. Want die heeft een probleem. En je bent een probleem oplossen. Dus je bent niet meer gelijkwaardig. Je zit op een ander niveau. Niveau dat jij hebt geen probleem. En je kan jouw cliënt, het probleem van jouw cliënt, oplossen. En dat is niet gelijkwaardig. Daarmee heb je een verkeerde kijk. Naar jouw patiënt en ook naar haar probleem toe. Zijn mensen die zeggen, Koen, ik heb van jou geleerd en ik weet, ik kan mijn pijn, mijn lijden herkennen. Maar mijn partner herkent dat niet. Hij oefent niet. Hij luistert niet naar de dame. Dus hey, hoe kan ik hem helpen? Nou, je moet hem niet helpen. Want zodra je hem niet gelijkwaardig behandelt, kun je hem niet helpen. Moet je niet doen. Ik ben diegene die de dame kent, die de leer kent, die goed oefent en jij niet. En ik probeer jou te overtuigen hoe goed ik ben, hoe goed mijn weg is, hoe goed ik oefen. Dan vergeet het maar. Daarmee wek je alleen maar irritatie op. Er is geen gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid is de basis voor mindfulness. En niet andersom. Niet door goed waar te nemen, kun je de gelijkwaardigheid karakter van iets ontdekken. Maar door de gelijkwaardigheid als wijsheid te gebruiken, kun je nu goed waarnemen. Je moet dat verschil kunnen zien. Dus een goed en leer. Een leer die voor jou. Een leer die voor jou. Jou kan begeleiden in het leven. Die jou kan helpen om jezelf te ontdekken. Je begint met gelijkwaardigheid. En begin niet met goed en slecht. Snap je? Het begint niet met goed en slecht. En als een leer die te veel benadrukt of verschilt tussen goed en slecht. Dit is goed en dit is slecht. Dit is goed, dit is niet goed. Dit is waar, dit is niet waar. En je weet, daar heb je niks te leren. En dat is de natuur van je manas. Je discrimineert. En je leert, heb je manas te bevrijden, omdat de leer begint met non-discriminatie. Misschien is jouw partner, heeft je partner een probleem in je ogen. En dat het heeft misschien niet met je partner te maken. Misschien heeft het te maken met jouw manier dat je haar behandelt. Niet gelijkwaardig. En probeer haar op een gelijkwaardige basis te behandelen. En dankzij die wijsheid van gelijkwaardigheid, upeksha, kun je nu haar ontdekken. En je ziet hoe wonderlijk zij is. En daarvoor, je moet dit probleem oplossen, je moet dit veranderen, je moet deze gewoonte, je moet dit niet meer doen. En is zoveel eisen. Zoveel eisen naar je partner toe. En je denkt, je partner heeft een probleem. Maar dit is jij die een probleem heeft. Niet je partner. Je eist op basis van goed en slecht. Niet je partner. Je partner is oké. Je partner is meer dan oké. Je partner is geweldig. Je partner is een schat. Net zoals je boosheid. Is geweldig. Je boosheid is geweldig. Stel je voor dat je nooit meer boos wordt. Altijd vrolijk, altijd ontspannen, vrolijk, liefdevol, aardig. Stel je voor dat je zo bent. Ik heb met zulke mensen geleefd. Dat zijn niet echt aardig. Die zijn niet echt waar liefdevol. Ze doen alsof ze liefdevol zijn. En dat doet, is alleen pijnlijker wanneer je eindelijk ontdekt wat ze achter je rug over jou gezegd hebben. Ik weet niet of jij die ervaring hebt. Maar dat is alleen maar pijnlijker. En het is misschien niet hun fout. Want ze leven in een maatschappij, in een omgeving waarin dat dat een eis is. Een regel, een norm is. Dat ze zo moeten gedragen. Maar de leert, een echte leert, heb je om je echte zelf te zijn. Authentiek. Authentiek. En jij bent authentiek. Ik heb je om niet anders te worden. Ik heb je om jezelf te ontdekken. Want ik heb zoveel waardering voor hoe je bent. In alle aspecten. Je bent heel dapper. Je bent heel moedig. Je bent heel wijs. En dat weet je niet. Je probeert altijd iets te worden. Maar je weet niet wie je bent. Daarom ik zeg altijd. Als ik jou zie. Dan zie ik een Boeddha. Ik zie echt een Boeddha. Maakt niks uit wat je gedaan hebt. Hoe je geleefd hebt. Ik kijk naar jou en ik zie in jou de Boeddha. En ik zie ook in jou mijzelf. Dus jij zit en je ontvangt een patiënt. Jij ziet dat haar probleem, haar lijden oké is. Maar de volgende stap is ook belangrijk. Je ziet dat is jezelf. Een totale acceptatie met jouw lichaam en ziel. Jij staat niet buiten. Totale acceptatie, totale waardering van hoe geweldig die andere is. Dus als je probeert jouw partner te veranderen, probeer eens haar te zijn. Totale waardering van hoe zij is. En zij merkt het meteen. Zij merkt het meteen. Wanneer jij zo bent, en dat weet die andere het meteen. Is in zo'n geluk is geboren. De andere ervaart een soort geluk. En de Boeddha noemt dat Maitri. 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 Upeksha. Maitri. Maitri is de capaciteit om die andere geluk te schenken. Dat is Maitri. En Maitri is mogelijk. Maitri is... Dat komt van het woord Mitra. Ken je Mitra? Mitra is de naam van de wijnketens. Mitra. Daar kun je wijn en bier kopen in Nederland. Ken je? Mitra? Mitra betekent vriend, vriendschap. Maitri komt van het woord mitra. Mitra betekent vriendschap. Vriendschap. In vriendschap is gelijkwaardigheid belangrijk. De sleutel tot het ontdekken van geluk in relatie, jij en jouw partner, is vriendschap. En in vriendschap is gelijkwaardige behandeling. De wijsheid van gelijkwaardigheid. Dus tussen een therapeut en de cliënt, er moet een vriendschap zijn. Zonder vriendschap kun je niemand behandelen. Dat is een eis. Er moet vriendschap aanwezig zijn. En in vriendschap, je moet nooit zeggen, ik ben beter dan jij vriend. Dat is geen vriendschap. Je hebt een probleem, ik ga een probleem oplossen, vriend. Dat is geen vriendschap. In vriendschap, er is gelijkwaardigheid. We gaan een korte pauze nemen. Daarna zal ik je die andere twee aspecten van God in de volgende lezing zal ik de andere twee aspecten, kwaliteiten van God behandelen. Dus er zijn, Boeddha noemde vier aspecten. Upeksha, Maitri, die twee heb ik net behandeld. En wij gaan dadelijk over Karuna en Mudita. Neem maar eerst een pauze. Geniet van een kopje koffie. Beste vrienden, je kunt zeggen dat de Boeddha een vriend is. Ja, de Boeddha is een grote vriend. De Boeddha is geen God. De Boeddha is een vriend. En de Boeddha is iemand die jou als een gelijkwaardig behandelt. Dat was eigenlijk zijn verlichting. En bij de verlichting, hij ontdekte jou. En in de sutra, in de sutra kunnen wij lezen dat bij de verlichting hij kon iedereen zien, iedereen begrijpen. Het was een hele grote wijsheid. En anderen begrijpen is niet echt moeilijk. Of anders gezegd, anderen begrijpen is net zo moeilijk als jezelf begrijpen. Zodra je jezelf begrijpt, begrijp je die ander. Die anderen begrijpen is niet moeilijk. En als je die andere wil helpen, dan moet je die andere helemaal begrijpen. Je moet helemaal begrijpen, niet een beetje. Helemaal. Als je die andere een beetje begrijpt, dan moet je nog gaan, samen gaan zoeken naar wat je nog niet begrijpt. Maar je moet die andere helemaal kunnen begrijpen, om te helpen. Dat betekent, je kunt zien dat die andere... De andere is jij. Je begrijpt die andere. Niet zo goed als je begrijpt jezelf. Het boeddhistische oefening maakt je niet beter. Beter dan je nu of beter dan die andere. Dat is niet zo boeddhistisch. Een echte boeddhistische oefening heb je om je beter te begrijpen. Je snapt jezelf beter. Je hebt daardoor meer waardering voor jezelf. En ook meer waardering voor die ander. Dankzij het begrip. Ik heb vanmorgen Maitri... Vriendschap, Maitri, de capaciteit om geluk te schenken, uitgelegd. Geluk te schenken. Maitri is ook de blijdschap die je in jezelf hebt. Als je die andere ziet. Je bent blij dat je die andere kan zien. Die andere kan jouw cliënt zijn, maar je bent blij. Je bent dankbaar dat die andere zijn pijn en zijn lijden aan jou te wil vertellen. Je bent dankbaar. Je bent dankbaar dat die ander je vertrouwt. Dat is jouw blijdschap. En dat geeft jouw geschenk aan die ander, aan je vriend. En je gelijkwaardige. En dat is Maitri. Karuna is de capaciteit om de pijn van de ander te verlichten. Dat is Karuna. Karuna is de capaciteit om de pijn van de anderen te verminderen, te verlichten, te verminderen. And that do you dat doe je vooral om niet te proberen om op die pijn te weg te duwen. Want dat doet pijn. De pijn wegduwen. Die mag daar zijn. Je moet dapper zijn. Het blijft niet lang. En het blijft heel lang omdat je het wegduwt. Zodra je probeert weg te duwen, blijft het heel lang. Als een concept. En als je dapper bent, duw niet weg. En je merkt, het blijft nooit lang. Het blijft nooit lang. En terwijl het daar is, het is heel fijn om het te ervaren. Je kunt bij je pijn zijn. En het is heel fijn om bij je pijn te kunnen zijn. De mensen, ze komen naar jou toe niet om jou te vragen hun pijn weg te duwen, weg te werken. Ze zijn daar voor jou om samen met jou bij de pijn te kunnen zijn. Ze zijn niet dapper genoeg, ze zijn niet sterk genoeg, denken ze. En ze hebben jou aanwezigheid nodig. Je zit daar en je zegt, ik ben jouw vriend. Ik zit hier en ik deel de pijn met jou. Ik deel de pijn met jou. Zoiets doen we medelijden. Medelijden is de pijn samen delen met iemand anders. Omdat jij die ander bent, kun je die pijn van die andere heel gemakkelijk voelen. In jezelf. Dat doet me denken aan de begeleiding die veel therapeuten krijgen, is moet je grenzen trekken. Dus dan moet je grenzen trekken en je moet jezelf beschermen. Ken je grenzen. En de begeleiding hier in boeddhisme is juist andersom. Je moet grenzeloos zijn. En mensen ze denken, wanneer je je grens niet kent, dan word je overvallen door die pijn van jouw cliënt. En dat is niet waar. Die pijn van de cliënt bestaat eigenlijk niet. En de pijn van jouw cliënt is jouw pijn. En zodra je bij je pijn kan zijn, kan die andere ook bij haar pijn zijn. En als je denkt, het is jouw pijn, houd voor jezelf. Je trekt een grens, je bouwt een muur op. Net zoals de muur tussen Mexico en Amerika. Wordt een muur gebouwd en je zegt, nu ben ik veilig. En dat is geen medelijden. Dat is geen karuna. Karuna is het verlichten van de pijn. Door de pijn toe te laten. Medelijden. Je kunt de pijn verlichten door de pijn toe te laten. Je kunt de pijn van die andere verlichten door die pijn van anderen toe te laten in jouw hart. Dat is vriendschap. Niet van houd maar voor jezelf. Nee, je mag. Je pijn mag bij mij binnenkomen. Want er is geen grens tussen jouw pijn en mijn pijn. Dat is karuna. En het laatste element van de vier wonderlijke aspecten van God is mudita. En mudita is heel anders dan karuna. Karuna is medelijden en mudita is medeblijdschap. Ik heb dat woord zelf gemaakt, want ik heb gezocht in het Nederlands en zo'n woord bestaat niet. Dus ik heb schrift gemaakt van medeblijdschap. Karuna is medelijden en mudita is medeblijdschap. Medeblijdschap. Even proberen. Kun je het lezen? Ja, wie dat allemaal, dat ik dat allemaal opschrijf? Oké, dat is. Sorry. Misschien wel. Sorry. Ja, ik schrijf het even op, dat is geen probleem. Dan kun je meteen volgen. Maar volgens, ik heb het niet opgeschreven omdat Jan die tekst naar jullie gestuurd heeft, toch? Gisteren? Maitri? Maitri, dat is de capaciteit om jouw geluk te schenken. Upeksha. Dit is de wijsheid van gelijkwaardigheid. En daarnet heb ik karuna behandeld. Karuna. Dat is de medelijden. En mudita. Mudita is, kun je lezen? Dat is medeblijdschap. Medeblijdschap, kun je lezen? Mudita is medeblijdschap. En daarboven heb je karuna, upeksha. En Maitri. Maitri is vriendschap. Upeksha is gelijkwaardigheid. Maitri komt van Mitra. Karuna is medelijden. En dit is medeblijdschap. En ze zijn allemaal gebaseerd op de wijsheid van Upeksha. Je kunt zeggen dat Upeksha de kern is van deze vier aspecten. Upeksha is de kern. Ja, graag gedaan. Dus wanneer er medelijden is, hij is ook onmiddellijk met de blijdschap aanwezig. Het moment dat je de pijn kunt ervaren, of samen met een vriend kunt ervaren, samen, dus je komt niet naar je cliënt, komt niet naar je toe voor jou om je cliënt te helpen, om samen te zijn, samen te ervaren, samen zijn. En samen bij de pijn te zijn. Dus je kunt proberen om je partner te onderwijzen hoe het eigenlijk moet, wat hij allemaal moet doen om gelukkig te zijn, om vrij te zijn of zichzelf te helpen. Jouw oefening is om met hem zijn pijn te kunnen voelen. Hij snapt zijn pijn, alsof het jouw pijn is. En ik merk uit mijn ervaring, ik merk wanneer je die pijn van anderen ervaart, voelt, dan weet die andere het wel. Je hoeft niks te zeggen. Er is een soort energie die daarin bezig is en die andere dat kan meteen voelen. Ook wanneer de andere niet in de buurt is. Want jij bent die ander. Die ander hoeft niet echt in de buurt te zijn. Die hoeft niet in de buurt te zijn. Laat staan dat jouw cliënt daar zit en jij voelt haar pijn, jij snapt haar pijn, je belichaamt haar pijn. Ze weet het meteen. Ze voelt meteen. Het verschil tussen voordat ze jou zag en tijdens het zitten met jou, dat is een duidelijk verschil. En hierbij zijn de woorden overbodig, niet nodig. Het gaat erom dat je dat medelijden heeft nog een ander woord, en dit is compassie. Mede is kom, lijden is passie. En wanneer compassie aanwezig is, die andere weet het meteen. Er is compassie aanwezig. Er is meteen een verzachting in de manier van het benaderen van de pijn en lijden. Verlichting vindt plaats niet in de aanwezigheid van pijn en lijden. Want daar heb je geen verlichting nodig. Verlichting vindt in plaats van de manier waarop je naar lijden kijkt. Niet het lijden zelf, maar de manier waarop je naar lijden kijkt. En daardoor ben je de helper, daardoor ben je de therapeut. Je kijkt anders. En waarom kijk je anders? Omdat jij de wijsheid van gelijkwaardigheid belichaamt. Niet omdat je beter bent. Absoluut niet. Je bent absoluut niet beter. Het is een grote fout als je denkt dat je beter bent. of beter werd. Beter weten is niet goed genoeg. Je moet alles weten, niet beter weten. Beter weten is een vergelijking en arrogantie. Beter weten is arrogantie en daarmee kun je niemand helpen. Je kunt jezelf niet eens helpen. Je bent te arrogant voor jezelf. Alles weten is anders. Alles weten is, je ziet die ander, je weet alles van die ander. Omdat je zijn essentie kent. Je weet alles van jezelf, omdat je jouw essentie kent. Alles. Alles. Helemaal compleet. De verlichting van de Boeddha, het ook complete verlichting. Geen gedeeltelijke verlichting. Gedeeltelijke verlichting is af en toe heb je een wijsheid. Je zegt, ik zie het nu, ik snap het nu. Dat noemen we in boeddhisme gedeeltelijke verlichting. En de totale verlichting is, je snapt jezelf helemaal. Je hebt jezelf gevonden. Dat is de totale verlichting. Net zoals Jezus had zichzelf gevonden. Hij zegt, wie ben je? Wie bent u? Kijk naar mij, je ziet God. Dus hij kent zichzelf. Dat is een totale verlichting. En je hebt die totale wijsheid nodig, die upeksha als totale wijsheid. En je, daardoor kun je die andere zien als jezelf. En dat is compassie. Jouw pijn is ook mijn pijn. Dat is compassie. En pijn is helemaal niet erg. Pijn is heel fijn. Pijn hebben is heel fijn. Het is heel fijn omdat jij ruimte genoeg hebt. Je hebt genoeg ruimte. Dankzij jouw grenzeloosheid heb je genoeg ruimte voor pijn. Dus de beoefening van ken je grenzen, dat beperkt jouw ruimte. Ik zie dat als een verkeerd begeleiding. Dus begeleiding van je angst, je bent bang. En daarom moet je de grenzen trekken. Je moet een muur opbouwen. Dat is gewoon bang. Als je bang bent, dan hoe kan je helpen? Je bent bang. Je hebt de wijsheid niet. Je hebt de kracht niet. Je bent bang. En dan je kunt niet helpen. Je kunt niet eens jezelf helpen. Je bent aan het vluchten achter de muren. Achter jouw grenzen. Dus ik zie dat advies van ken je grenzen niet als een goed advies. Zeker niet goed voor een helper. En de echte helper moet grenzeloos zijn. En zo grenzeloos dat je zo groot bent dat je niet bang bent voor de pijn en lijden. En de Boeddha zei, als je een hand te zout in een kopje in een glas water doet, dan wordt water heel zout. Te zout om te drinken. Maar als je die hand te zout, hand vol zout, een hand vol zout in een rivier doet, dan is het water van de rivier nog steeds goed te drinken, omdat het rivier heeft meer ruimte, meer water dan een glas water. En daarom, je moet geen grenzen trekken, maar je moet grenzenloos kunnen zijn. Ja, open je hart en ontvang alle lijden. En zeg, lijden, je bent welkom. En alleen die gedachte in jou, Dat geeft al verlichting, karuna. Alleen die gedachte van welkom, lijden is welkom, is welkom. Ik weet wat lijden is. Lijden is welkom. Ben niet bang voor lijden. Ben niet bang voor jouw lijden. Ben niet bang voor mijn lijden. Ik weet wat het is. Is het dankzij de verlichting. En daarom kun je daar grenzenloos en jouw cliënt voor ook grenzenloos. Dus karuna. Compassie. Er zijn mensen die nog nooit met compassie naar hun pijn hebben gekeken. Dat is mijn praktijkervaring. Ik ken deze mensen. Ze zijn ontzettend, ze hebben het ontzettend moeilijk in hun leven. Ze hebben nog nooit gedurfd om naar hun pijn te kijken. Pijn, wat is dat? Ik ken geen pijn, ik heb geen pijn. Ik heb nooit pijn. Er zijn mensen die geen ervaring hebben gehad met compassie. En jij zit daar en je zegt, ja, hou je pijn maar voor jezelf. En je hebt niks te vertellen, van je bent ook net zo bang als die anderen. Snap je? Je kan niemand helpen in deze positie. En de pijn voor jezelf. Ik trek mijn grenzen. Ik zou je helpen begeleiden om pijn te verlichten, maar ik ben hartstikke bang voor. Nou, dat is niet de weg. De weg is het moment dat je in aanraking komt met de pijn en je zegt, it's okay. Ik, hier is mijn hart. Laat de pijn maar zien. En op zo'n moment ervaar ik letterlijk de pijn van die ander. Zo pijnlijk. Wat die ervaart, kan ik ervaren. Dat is empathie. Empathie is de capaciteit om die ander te zijn. De capaciteit om die pijn van die ander te voelen. Je moet het verschil zien tussen sympathie en empathie. Sympathie, daarbij heb je een begrip voor. Maar bij empathie, dan belichaam je helemaal de pijn van die ander. Bij sympathie zit nog in je hoofd. Bij empathie ligt het in je hart. En zodra jij je open doet, zeg, kom maar, kom maar. Het is zo moeilijk, het is zo veel. Er is zoveel pijn in je hart. Geef me een koen. Koen kan er wel aan. Je moet niet bang voor mij zijn, want ik heb genoeg ruimte. Dus geef het aan mij, geef het aan koen. En dat is een boodschap van vriendschap. En je zit daar en je zegt, ja, kom maar, geef me een koen. Laat me horen, laat me voelen. En je hoeft niet eens te zeggen, ik kan het voelen. Je komt en je zit daar en ik voel dat. En het moment dat ik dat kan voelen, compassie, dan is medelijden aanwezig, maar ook meteen medeblijdschap. Mede blijdschap omdat er verbinding mogelijk is. Dit is heel belangrijk. Dit is Dit is kan een sleutel zijn voor de problemen in Amerika. Nee. We kunnen de mensen daar trainen, politiemensen trainen, om met de lijden en met de blijdschap te kennen. Ze missen deze training. En ze voelen daardoor de pijn van die andere mensen niet. Ze hebben de angst. Ze moeten de straat op. En ze mogelijk worden doodgeschoten. En ze zijn bang en ze moeten hun grenzen trekken. En langzamerhand zijn ze verdoofd. Verdoofd. Mensen die elke dag oefenen om gelukkig te zijn en blij te zijn en te ontspannen. En met die ijver na een tijdje word je ook verdoofd. Ben je ook verdoofd. Ben je verdoofd van je pijn. En je behandelt de pijn niet meer op gelijkwaardige wijze. Je hebt geen directe discriminatie naar je pijn toe, maar indirect. Omdat je voorkeurt hebt voor geluk. En jij, als je in een gemeenschap leeft, dat iedereen dit doet om ieder moment gelukkig te zijn, te lachen, te aardig, te vriendelijk te zijn. En je denkt dat je in een paradijs leeft, maar dat is niet zo. Dat is een gemeenschap met discriminatie voor lijden. En na een tijdje, als je lang genoeg in zo'n gemeenschap leeft, dan ben je verdoofd. Verleiden. En dat is gevaarlijk eigenlijk. Dat is eigenlijk heel gevaarlijk. Wij bouwen een gemeenschap op waar iedereen altijd gelukkig is. Dat is een gevaarlijk idee. Dat is helemaal niet handig. En terwijl voor propaganda, dit is heel fijn. Puur voor propaganda. Maar in praktijk, je ziet dat de politieke bewegingen, ze maken gebruik van zulke propaganda. En religieuze bewegingen ook. Ze maken zulke propaganda. En er zijn nu ook bewegingen aanwezig om gemeenschappen op te bouwen waarin iedereen altijd gelukkig is. En dat klinkt heel aantrekkelijk. Je zegt, ja, daar wil ik zijn, ik wil altijd gelukkig zijn. Je komt gewoon gemeenschap binnen. Iedereen heel aardig, lachen aardig. En je zegt, ja, daar is toch niks mis mee, zo wil ik, daar wil ik leven. Eigenlijk niet, het is hartstikke gevaarlijk. En zulke experiment is herhaaldelijk gedaan in onze geschiedenis. En mensen worden ook gediscrimineerd, vooral mensen die lijden. Jij lijdt, dus jij oefent niet goed. Jij bent niet ijverig of jij... En dus worden echt gediscrimineerd. En vooral mensen die daarin leven... worden opeens op lange termijn verdoofd van hun capaciteit om hun lijden nog te kunnen voelen. En als je verdoofd bent van je pijn, van je lijden, dan kan je heel gemeen worden. En dat is vaak de situatie van mensen die ongetraind zijn in medelijden. Dus lijden is een heel goed gelegenheid voor jou om medelijden te trainen. Training hier is omgaan met lijden met respect. Lijden in jezelf en lijden in andere mensen. En je bent heel blij als de andere blij is. Dat is mudita. Mudita is medeblijdschap. En het tegengestelde van mudita is jaloezie. Als andere blij is, dan ben je jaloers. Je bent jaloers omdat je hart wat te klein is. Je hart is niet groot genoeg om zijn blijdschap te ontvangen. Daarom ben je jaloers. En als je hart groot genoeg is, ben je niet meer jaloers. Ben je heel blij dat hij blij is. Je bent heel blij dat zij blij is. Je wil heel graag iets doen om haar blij te maken. Om hem blij te maken. Dat is mudita. Maitri, karuna, mudita en upeksha. Dat zijn allemaal prachtige aspecten van God. En volgens boeddhisme, je hebt deze aspecten. Je hebt het in jezelf. Dus in plaats van zeggen, God is jezelf. In boeddhisme hebben wij ook aspecten uitgelegd wat het inhoudt. Het zijn vier aspecten. En ik vind het vrij interessant. Voor mij is het erg bijzonder mooi als ik zie dat jij bent mijzelf. En ik zie dat jij deze vier kwaliteiten hebt. Je hebt deze vier kwaliteiten. Je hebt de capaciteit om gelijkwaardig te zijn naar iedereen toe, naar alle soorten toe. Je hebt de capaciteit om compassie te hebben. Je hebt de capaciteit om een vriend te zijn. Je hebt de capaciteit om te medelijden. Dan heb je ook de capaciteit om medebeleidschap te tonen. En mensen met deze vier kwaliteiten kun je met God zijn. Maar vooral, ik heb ontdekt dat deze vier kwaliteiten kun je met mensen zijn. Met andere soorten samenleven. En het uitsterven van andere soorten is een echte waarschuwing. Wij hebben iets nodig om met meer respect naar de natuur te kunnen handelen. Dus wij beginnen met het eerste aspect van de weg is het upeksha, de wijsheid van gelijkwaardigheid. Dat is het eerste aspect. En die tweede aspect van de weg. Ik heb gisteren uitgelegd van de eerste waarheid is lijden of geluk. De tweede waarheid is oorzaak. Ik heb gisteren drie aspecten van oorzaak uitgelegd. Daarna heb ik over de nirvana, essentie. Afwezig zijn van de oorzaken. En de vierde aspect is de weg om naar de essentie toe te gaan. En zoals je weet, in het boeddhisme heb de weg acht aspecten. Het boeddhisme is vol met modellen. is heel mooi, want is heel 7 dit, 8 dit, 3 dit, en is echt een precies, is wetenschappelijk precies, precieze beschrijving van onze leraren. Is heel bijzonder. Is geen vage beschrijving. En veel zegt over God. En terwijl wij spreken of God bestaat of niet, en de boeddhisten zeggen, nou, God bestaat uit 4 elementen. En ze beschrijven met een model. En dit is echt heel, heel exact, heel wetenschappelijk. Is niet dat iets te moet raden, gokken, zomaar geloven. Dat doen ze in boeddhisme niet. Je moet niet zomaar geloven. Je moet echt het model nodig gaan checken. En je ziet dat het ook echt klopt, dan mag je pas geloven. Dus geloven in het boeddhisme is niet eens positief ervaren. Zonder dat je weet wat het is. Je moet eerst weten wat het is. Daarom hebben ze altijd modellen. En de weg is een model van 8 aspecten. De allereerste is wijsheid. Niet allereerste is mindfulness, zoals veel mensen denken. Allereerste is wijsheid. Je kunt niet mindful zijn. Niet echt mindful zijn. Zonder je wijsheid. Want de manas is van natuur niet wijs. Dus je bent bewust van iets. En dat is meteen mindfulness. Dat is niet waar. Je hebt echt wijsheid nodig. En het tweede aspect is het denken. Je denkt eraan. Je denkt aan. Je denkt aan. Je herinnert aan. Je denkt aan wie. Je denkt aan jezelf. Je denkt aan die ander. Je denkt die onbegrensdheid tussen jezelf en die ander. Je denkt aan de Boeddha. Je denkt aan de onbegrensdheid van de Boeddha. Daarom ben je de Boeddha. Je denkt jou aan jouw vader. Je denkt aan je moeder. Je denkt aan je leraar. Je denkt aan het denken. Want zonder aan de Boeddha te denken, dan neemt de manas het over. En het denkt aan iets anders. Het mag zorgen. Het weg dag en nacht, omdat de manaskara behoort tot de een van de 5 universele mentale formatie. Dus het weg echt dag en nacht. En met behulp van Upeksha kun je nu het helpen om gericht te denken. Dus die noemen dat Yoniso Manaskara. Yoniso Manaskara. Yoniso here is the prone. Yoniso Manaskara. Je denkt aan je wortels. Je denkt aan je ware essentie. Denk vooral aan jezelf. Jij bent in essentie ben je alles. Je bent grenzeloos. Je bent niet alleen hier en nu. Je bent hier en overal. Hier en overal is veel fijner dan hier en nu. Want in hier en nu wil je graag dat in hier en nu, dat je hier en nu gelukkig bent. Maar hier en overal, en je ontdekt eens dat je niet, dat jouw geluk en jouw lijden met iedereen te maken hebt. En jouw geluk is ook geluk van iedereen. En dat is mudita. Dat is mudita. Jouw geluk is ook geluk van iedereen. Er zijn mensen die zeggen, ik moet eerst gelukkig zijn, dan kan ik jou pas helpen. En dat is eigenlijk niet correct. Als je eerst aan jou denkt, dan blijf je aan jezelf denken. Zeg eerst mij en dan jij. Vergeet het maar, want die wijsheid zit niet erin. Ik heb niet zoveel geld, ik moet eerst rijk zijn en kan ik jou pas helpen. Wanneer ben je rijk? Je bent nooit rijk genoeg. Want je denkt aan jezelf, je bent bang. Maar mudita is anders. Mudita is, als ik blij ben, dan is het ook jouw blijdschap. Dat is anders, dat is een hele andere benadering. En als ik heb jou op de hart. Gelukkig te zijn, dat is ook mijn geluk. Dat is een heel andere benadering. Dat is niet eerst hetzelfde en dan die ander. Vind je een verschil zien? Dat is een heel belangrijk verschil. Niet eerst hetzelfde. Trek de grenzen, zorg eerst goed voor jezelf, dan kun je daar je cliënt pas helpen. Vergeet het maar. Dat kan niet. Dat is een verkeerde principe. Eerst mijzelf. Eerst zorg goed voor mijzelf, dan kan ik jou helpen. Vergeet het maar. Dat komt nooit. Dat is een valse belofte. Dat is een valse belofte. Dat komt uit onwetendheid. Misschien wel goed bedoeld, maar niet wijs. En er zit een groot verschil in. Goed bedoeld en wijs, van wijsheid. Ik heb water nodig, zegt de vis. En die man die langskwam zei, nee, ik moet eerst iets doen, dan kom ik terug, dan breng ik wat water voor jou. Dat is een valse belofte. Er is niet een grens tussen jij en ik. Jouw pijn is mijn pijn. Jouw lijden is mijn lijden. Jouw geluk is mijn geluk en mijn geluk is jouw geluk. Dat is gelijkwaardigheid, upeksha. En als het zo met een wijsheid begint, en vaak hoef je niks te doen. Je hoeft die ander niet eens te helpen. Die andere is al geholpen. De ander is jezelf. Je hebt gemerkt dat veel mensen zo'n compassie niet kennen. Dus wanneer je met zo'n compassie komt, dan is dat. Aanwezigheid van die compassie is een soort eye-opener voor deze mensen. Ze zeggen, wauw, dat is mogelijk. Dat is mogelijk. En dan moet je durven. Durven om je hart te openen. Durven. Om de weg te bewandelen, moet je moedig zijn. zelf aan de kruis blijft Jezus geven. Zijn compassie geven. Blijf hij grenzeloos zijn. Dat is een stokmoedigheid. Moedig zijn. En je bent moedig. Die moedigheid is in jou. De wijsheid is in jou. Ik ga vandaag toepassen. Ik ga vandaag die wijsheid toepassen. Met jezelf, met mensen om je heen. Ga die compassie toepassen. En je ziet hoe mooi het leven is. Boeddhistische psychologie kun je alleen begrijpen door toe te passen. Ik heb de theorie uitgelegd, aandacht gegeven aan toepassing. En ik nodig je uit om het toe te passen. Je werk, bij je thuis. En ontdek dat jij een Boeddha bent, dat jij een grote vriend bent voor jezelf en voor andere mensen, andere soorten op deze aarde.